Luca Herne, een titel aan een preek, en die had ik wel noemen: met welke ogen kijkt de Heere naar ons? Ik hoop van het iets anders te doen de komende tijden, dat ik spreekbeurten heb dan dat ik normaal doe. Ik ga niet zoals gewoonlijk een Bijbelstuk nemen en er dan doorgaan, maar eigenlijk wel een stukje van de Bijbel nemen is in een context en dan daar te proberen toch één vers duidelijk te laten uitkomen. Het is zeker niet mijn bedoeling een vorm van collage te gaan maken en ergens iets te boetseren dat wel mooi lijkt. Ik hoop dat het ook wel een beetje omwille op zijn plaats blijft staan, zoals dat de Heere God dat bedoeld heeft, en er niet mijn eigen ding van te maken. Ik heb me hun ervaren en die korte ding komt dus, zoals gewoonlijk, eigenlijk wel voor een groot stuk uit mijn persoonlijk leven. Iets dat ik zelf heb mogen ervaren, iets dat ik zelf heb mogen proeven van de Heere. Een pad dat ik bewandelde, dat ik met jullie ook wel deel. Omdat ik heb mogen ervaren dat er ongelooflijke kracht in zit. En die dingen dat ik heb mogen ontdekken. En ik hoop dat de Heere zijn woord rijkelijk mag zegenen. Ik zou graag eerst een kort woordje uitleg geven over hoe het menselijk brein eigenlijk zo'n beetje werkt. Ik heb er al vers aan verbonden. Matthäus 7, vers 24 zegt dit: daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Matthäus 7, vers 24 was dat. Hier gaat het natuurlijk over het gesproken woord van de Heer Jezus. Het echt aanhoren van gesproken woord. Maar wat als we eigenlijk zelf gaan lezen? Het lezen in Gods woord, dus eigenlijk ook luidop lezen voor jezelf, dat zorgt ervoor dat we gelijktijdig horen, we gebruiken onze mond, we vervullen onze gedachten met wat we aanspreken, en lezen en horen, dat heeft volgens mij een uitwerking, zo heb ik zelf mogen leren, in onze handelingen. Wij die mensen van Jezus zijn, wij herkennen God zijn woord als waarheid. En als wij ook als broers en zussen daadwerkelijk in deze waarheid willen leven, moeten we ook doordrongen zijn van de feiten en de waarheden in Gods woord. En dat kan misschien overkomen, dat als leer je een Bijbel maar van buiten. Leer je Bijbel maar van buiten. Dat is eigenlijk totaal de bedoeling niet. Er is trouwens heus niks mis met versen van Gods woord te memoriseren. En dat kan ook heel nuttig zijn. Denk maar aan mensen die in verdrukte gebieden zitten en die bijvoorbeeld geen Bijbel voorhanden hebben, maar enkel en alleen ooit ene pagina gelezen hebben en dat die versen van buiten gelezen hebben. Maar dat is eigenlijk een ander soort oefening. Dat is eigenlijk een intellectuele oefening. Saturatie, waar ik wel over spreek met Gods woord, werd eigenlijk nog net iets anders. Saturatie, dan gaan we zelf luidop gaan lezen, horen we wat we zelf zetten, en met die beweging zetten we meerdere facetten van onze hersenen en ons hoofd en zintuigen in werking. Ogen, oren, mond en je denkvermogen. Alle vier de grote delen van de hersenen worden aan het werk gezet. En zoals dat je eigenlijk wel echt wel zelf beseft, hoe meer dat je een bepaald werk doet, hoe meer dat je traint, hoe beter dat het resultaat zal zijn. En dit is ook een manier om de waarheden van Gods woord te laten kleven in onze hersens, in onze gedachten en wie we zijn. Hoe meer we ons verzadigen met Gods woord, hoe krachtiger we zullen worden in de overtuiging en de kennis van deze sterke hulpmiddelen die de Heere God ons trouwens schenkt in zijn woord en zijn geschriften, zodat we overtuigd kunnen leven van de waarheid waarin de Ik Ben ons geschapen heeft en niet de dingen die de wereld om ons heen ons wil laten geloven als mensen, en kan onmiddellijk een aantal discussies uithalen, zoals het gendergedoe en allemaal, en die identiteiten. Hè. Die maatschappij die wil ons ook dingen laten geloven. Of de mensen om ons heen. Wel, wat ik graag wil is dat we ons verzadigen met Gods woord. Waarom? Zodat we allen hier samen in Nieuwpoort, hoop ik, een levendige, sterke gemeente mogen zijn die een impact heeft op de gemeenschap om ons heen en niet omgekeerd. Hoe meer we ons echt overgeven aan Jezus Christus en hoe meer we verzadigd zijn met de waarheid van zijn woord, hoe meer rust we zullen vinden in onze identiteit als geschapen mensen. En dan zullen we mogelijk echt in de shalom van de Heer mogen wandelen. De tekst die ik graag vandaag met jullie wil lezen, is Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En bij mij, ik gebruik altijd de HSV-vertaling. Dus Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En ik lees jullie voor. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht en de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van het vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goedertierendheid over ons in Christus Jezus, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Het vers dat ik vandaag ook graag wil schenken en meegeven met jullie, en dit stukje, is eigenlijk het laatste vers, vers 10. Ja, en dan kom ik straks even wel op terug. Ik zou jullie eigenlijk graag eens een vraagje stellen. En je moet niet antwoorden, je mag antwoorden, ik zou het tof vinden je antwoord. Maar het hoeft niet, want het is ook, ik vind het ook wel een heftige vraag. Wie van jullie heeft in het verleden, of het heden, of misschien zelfs op dit moment, zich al ooit eens waardeloos gevoeld? En ik zie heel veel handjes omhoog gaan. Toen ik zelf deze vraag ook gesteld werd, kon ik niet anders antwoorden dan ja. En het was met tranen en tuiten. En eerlijk gezegd zou het me zeer ernstig verbazen, moest er hier iemand zijn, zijn hand opsteken en zeggen, wel, nee, ik heb er nog nooit last van gehad. Ik denk dat elk van ons dit al ervaren heeft. Op pijnlijke manieren en op emotionele manieren en noem maar op. Wel eigenlijk mensen is dat de allergrootste, meest kwaadaardige leugen die er is. Enorm veel mensen lopen verloren in onze maatschappij in deze leugen. Ja, inderdaad, zelfs mensen die de Heere kennen en met hem handelen. Waardeloos, dat wil eigenlijk zeggen, zonder waarde, voor niets goed, onbruikbaar, lelijk, niet de goede standbaard, onbetekenend en vul maar aan. Er zijn nog zoveel andere mogelijkheden die men ons wil wijsmaken. Zoveel dingen die gezegd worden over en door mensen en die geloofd worden. En dit is nu voor ons als geschapen mens echt de grootste leugen die er is, onwaar. Terwijl het misschien wel kan zijn dat we iets niet verdienen, heeft dat eigenlijk niks te maken met onze inherente waarde als mensen. Iets verdienen en waarde, dat zijn twee verschillende realiteiten. Iets verdienen, dat gaat over een prestatie, een handeling, of iets wat je maakte, en waarmee er ergens waarde aan die handeling verbonden werd. Het is de waarde van een actie die je zelf verrichtte. Waarde op zich heeft niets te zien met een actie. Maar waarde is toegekend aan een soort van zijn. Het verwijst hiermee naar de inherente essentie van iets. Laten we nu eens een voorbeeld nemen. Als ik hout neem, iedereen kent hout, weet het is een grondstof die een bepaalde waarde heeft. Ik denk dat de wereld zelfs zijn geld aan afmeet, ook dat correct is. Herman heeft misschien iets meer dat mee te maken met de houtvoorraad. Dus het moet wel iets zeer stevig en vast zijn van waarde dan. Nu, wat je ook met hout uitrecht, het is en blijft altijd hout. En de waarde blijft dan ook die van hout. Je kan het vinden in zijn ruwste vorm, of je kan het omsmelten en er een voorwerp van maken. Je kan bijvoorbeeld edelsteen gaan toevoegen. Maar het goud zelf, dat blijft nog altijd goud met dezelfde eigenwaarde als voorheen. Je kan het zodanig bewerken zelfs dat het gebruikt kan worden in een porseleinen tas. Maar dat goud, dat is nog altijd goud. En dat geeft nog altijd identiek dezelfde waarde als voordien. Je kan er vuil op gooien, modder. Ja, het kan zelfs bedekt worden met uitwerpselen. Maar het is en blijft goud. Met dezelfde ingerente waarde als voorheen. Als we dit mogen doortrekken naar ons mensen, of het nu goede mensen zijn of slechte, hoe hun houding ook is en waar ze ook mee bezig zijn, Gods woord die wij als waarheid aannemen, leert ons aan dat aan ons mensen een inherente waarde verbonden is. Weet er iemand hoe dat komt? Heeft er iemand een idee in welke richting hij moet gaan zoeken om de toegekende waarde van een mens te kennen?
De maker.
De maker? Ja. En wat wordt er in Genesis wordt dat zo'n beetje gebruikt. Er wordt daar een woord voor gebruikt. Wie weet er wat dat imago Dei betekent? Inderdaad, Gods beeltenis. In Genesis wordt dat woord imago Dei, of die verwijzing, 3 maal gebruikt. En elke keer dat dat gebruikt wordt, spreekt dat over Gods visie over de mens. En niet de mens zijn visie over zichzelf. Eerst zien we dat de mens geschapen wordt in Genesis 1, vers 26 tot 27. En later in Genesis 5, vers 1 tot en met 3, zien we dat de kinderen geboren worden aan de man en vrouw, ook als ze het beeld van God geschapen zijn. Je mag er dat gerust thuis eens op nalezen. De derde keer wordt er naar verwezen in Genesis 9, vers 6. En dit gaat zelfs over de heiligheid voor God van elk menselijk leven. Dus ook zij die God niet erkennen. Daar staat er: vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Hier zien we in dat stukje van Genesis 9, dan zien we eigenlijk dat Noah en zijn familie juist de ark hebben verlaten en de Heere hen de basisrichtlijnen heeft om naar te leven. En 2 dingen zijn eigenlijk volkomen nieuw. Kort gezegd, dat ze vlees zullen eten en de toevoeging voor wie het bloed van een mens vergiet. En het gaat ook verder in Gods woord. In Jacobus 3 vinden we ook nog een stukje ervan, van de imago Dei. In Jacobus 3, vers 8 en 9 vinden we dit. Maar de tong kan geen mens temmen, ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God aan de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Hoe moeten we dit nu plaatsen om Gods beelddragers te zijn? Het is slechts het begin van hoe we onze inherente waarde te horen verstaan. Als je Psalm 8 zult lezen, en ik raad het je ten stelligste aan, misschien deze middag als je een momentje vindt, op je gemak een keer Psalm 8 lezen, is een heel mooi voorbeeld van hoe David zich afvraagt hoe het eigenlijk wel mogelijk is dat God zijn ganse schepping in de handen van zijn beelddrager legt en onder zijn gezag het begeer ervan zelfs aan de mens geeft. Wat voor ongelooflijke grote liefde en vertrouwen heeft de Heer toch in ons. Zelfs wanneer de Ik Ben komt als mensenzoon, leert hij continu over deze dingen. Matthäus 6, vanaf vers 25 tot 33, vind je verschillende verwijzingen naar wat de waarde heeft van de Heer Jezus aan de mens. Ook Lucas 12, vers 6 en 7, vind je dat de Heer de grote waarde van de mensen bevestigt. Gods woord is gewoon doorspekt met deze dingen. En toch slagen wij er nog in om te twijfelen. Hoe komt dat toch? Zijn er misschien dingen in onze levens geslopen die een grotere plaats gekregen hebben dan deze dingen? Is het denken van de wereld toch binnengeslopen? Broers en zussen, dit is de strijd die wij allen strijden. Als we ons down voelen en niet gewaardeerd, dan heb ik geleerd over mezelf, dan zijn we heel vaak gericht op de wereld en onze naasten, partners, collega's en vrienden allemaal van ons zeggen, als het niet goed is en als die dingen ons hoofd overgenomen hebben, hoe gemakkelijk schieten we dan niet van onze christelijke pedalen in teleurstelling of emoties? En durven we dan zelfs soms troost gaan zoeken, of onze kwaadheid botvieren, en dingen waarvan we weten dat ze helemaal niet van de Heere zijn. Het zal voor iedereen wel iets anders zijn, maar ben wel zeker van dat aanwezig is. En wanneer het dan gebeurd is, dan zal je hart vervuild worden van iets. Schaamte, spijt, kwaadheid, frustratie, verdriet, het down zijn of depressiviteit. Maar broers en zussen, dit mogen we en kunnen we niet toestaan. Dit is de goede strijd die elk van ons strijdt, om iedere dag opnieuw uzelf over te geven en God opnieuw het stuurwiel in de handen te schenken. Met een oprecht vol en verlangend hart om zijn wil te mogen doen en te kunnen ervaren. Dat is de reden waarom we ons moeten proberen te verzadigen met Gods woord en waarheden over onze persoonlijkheid en identiteit in zijn woord. Overgave zorgt ervoor dat we niet volgens onze eigen verlangens zoeken te leven. Wij zijn dat waardevolle blok hout waar de Heere mee aan de slag wil gaan. En na de reiniging van al het vuil waarin we voordien wandelen, zoals Efeze 2 ons leert, om zijn koninkrijk te gaan zichtbaar maken in onze maatschappij. Maar meer dan ook in onze gezinnen, in onze dichte relaties en natuurlijk in de gemeente. We zijn heel gemakkelijk met eigen inzichten bezig en met wat er allemaal speelt in onze dichte omgeving. Zowel man als vrouw zijn daar gevoelig aan, elk op hun manier. Als we krachtige gezinnen willen worden, horen we ons elk apart iedere dag opnieuw over te geven en te verzadigen met Gods woord. En de ene belangrijk te achten, meer belangrijker te achten dan jezelf. Herinner je aan enkele preken terug, had ik een testje. Ik weet niet of er dan mensen geprobeerd hebben om de andere uitnemender te achten dan jezelf voor een bepaalde periode. Of in je vriendschapsrelaties, had ik dan voorgesteld. Wat dit is, hoe we zullen leren om Gods principes toe te passen. Vanuit die relatie met God en jij persoonlijk. En deze relatie toe te passen naar elkaar toe. Zo, op die manier wordt onze inherente waarde die we reeds hebben, verfraaid en opgewaardeerd door Gods werk in ons. We moeten leren, broers en zussen, om die felle, sterke muren die we om ons heen gebouwd hebben, steen voor steen af te breken, naar beneden te halen, het toe te laten om gekwetst te worden. Dit is leven. Daarvoor ben je geschapen, niet om gevoelloos te worden, maar om gevoel te hebben. Je moet je muren afbreken en het toelaten. En dan kan de Heere pas een werk van reiniging en opwaardering van onze levens laten uitvoeren. Durven jullie dat aan? Ik ben het aan het proberen. Ik heb het zelf mogen ervaren. Ik kan ook moeten ontdekken dat na 20 jaar christen zijn nog niet te veel van die muur afgebroken had. Hier en daar een kijkgatje, dat ja. En ik ben nog steeds bezig met steentjes af te halen. En af en toe durf ik zelfs een keer een steen terug te zetten. Want soms komt dat ook wel een keer hard aan. En daarvoor zijn wij aan elkaar geschonken. In gemeenschap met elkaar, broers en zussen. In liefde met elkaar. Durven jullie je in te beelden hoe ongelooflijk dit allemaal onze huwelijken en onze gemeentelijke relaties en vriendschapsrelaties zou beïnvloeden? Ik wil je echt supergraag uitdagen. Durf te kijken met de ogen van Gods woord naar jezelf en wees ervan vervuld. En ja, het is niet gemakkelijk. Maar Efeze 2, vers 10, het vers dat ik jullie wil schenken vandaag, het vers dat ik jullie wil geven, en neem dat mee, probeer dan een keer. Ik daag jullie echt uit, probeer dat vers een keer iedere morgen gewoon 3 keer luidop uit te spreken, terwijl je in de spiegel kijkt. Ja, probeer dat maar een keer. En ik weet het, ja, het lijkt onnozel. Maar test het. Try it. Efeze 2 vers 10 zegt, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om wat? Goede werken te doen, die wie God van tevoren bereid heeft. En waarom? Omdat dat ons plezier zou mogen zijn. Omdat wij daarin mogen wandelen. En dat is geen wandel van stress, emoties, weet ik veel. Dat is een wandel van blijdschap, vreugde, intens geluk. De Nederlandse versie spreekt over maaksel. In het Engels mogen we lezen masterpiece. Meesterwerk. De kunstenaar die maakt vaak meerdere werken. Dat noemt dan, corrigeer me Herman, ook verkeerd zijn. Hey, ik zie jou ook een beetje als een artiest. Hey, dat noemt een oeuvre. Een aantal werken van een artiest noemt een oeuvre. Maar ik denk dat elke kunstenaar maar één meesterwerk heeft. Er gaat altijd één ding zijn die hij ooit gecreëerd heeft voordien een artiest persoonlijk, dat er echt gaat gaan uitspringen. Waarom? Omdat hij in dat werk, en je zoekt dat wel in elk werk te doen, maar dat werk springt er net boven iets uit, dat hij daarin zijn volledige gedachten wil uitdrukken. Er zal één meesterwerk zijn waar dat onvergelijkbaar is met andere werken, omdat hij zijn hart, zijn gedachten en zijn ziel daar voorkomen en wil uitdrukken. En ik geloof dat de Heere dit ook zoekt te doen met ons. Dat is volgens mij wat Gods woord ons leert. Als we inherente waarde kennen als zijn geschapen mensen, die bovendien nog een keer geschapen zijn met een vrije wil, zo leert God ons dat, als ik er ook zo vrij mag in zijn, een verantwoordelijkheid aan verbonden is. Het is iets gekoppeld aan al dat moois. Als wij als zijn gemeente Gods zichtbare expressie zijn, betekent dat ook dat wij er verantwoordelijk voor gehouden zullen worden. Enkel als wij samen als partners en broers en zussen gebed, Gods woord centraal zetten in onze persoonlijke levens, zullen we kunnen een zichtbare expressie zijn van de Heere in onze maatschappij. Hoe meer we van onze levens investeren in Hem, zijn hart, zijn karakter en zijn wegen, hoe groter het effect zal zijn op onze omgeving. We zijn geschapen om in Christus Jezus te zijn. En hoe meer we in Hem zijn, woord, gebed, persoonlijk en met elkaar, hoe makkelijker het eigenlijk wordt en hoe natuurlijker het wordt om Gods wil te doen en zijn karakter beter te gaan weerspiegelen. Wat ik eigenlijk wil zeggen vandaag is dit. Als je nooit uit je comfortzone komt en denkt dat het wel goed is, en ik wil geen stenen smijten met wat dat nu gaat aanvallen, of mensen viseren of doen, het zijn gewoon een aantal dingen die ik heb opgenoemd, hè. Als je gewoon die gewoonte hebt om bijvoorbeeld op zondag de koffie klaar te zetten, of om de kinderliedjes te bedienen, of enkel de spreker van dienst bent, of de secretaris van de gemeente misschien als je daar genoegdoening in vindt, en het enkel daarbij houdt en denkt dat jouw talenten enkel en alleen beperkt zijn daartoe, dan heb ik triestig nieuws. Dan ga je eigenlijk heel veel mooie, prachtige dingen missen, die God voor jou speciaal heeft toebereid als zijn meesterwerk. Durf out of the box te gaan denken. Omwille van jezelf. Omwille van uw relatie met Jezus. En omwille van alle mensen om ons heen, hier in Nieuwpoort en daarbuiten. Nieuwsflash. Zij hebben jullie nodig. Elk van jullie apart. Iedereen hier aanwezig is geroepen om met zijn talenten het koninkrijk van God en Jezus zijn liefde zichtbaar te maken. En die talenten die zijn bepaald door wat dat God van jou denkt. Niet wat dat jij van jezelf bent beginnen denken. Of je beperking zelf bent beginnen opleggen. God is ongelimiteerd en hij zegent ongelimiteerd. Anders stond ik hier ook niet vandaag. Want dat is ook niet de plaats dat ik mezelf zie doen. Maar de Heere, ja, heeft er mij ondertussen wel al een beetje een hart voor gegeven. En ik vind het toch steeds een beetje leuker en leuker om te doen. Het is compleet buiten mijn comfortzone. Maar bon. We kunnen alleen zijn liefde zichtbaar maken en alleen kunnen we dat goed doen als we in die inherente waarde ten volle leven. Elk individu apart in zijn levendige, vurige relatie met de koning van het ware, echte leven. Dus, het enige wat ik kan geven is, en zeggen is dat je relaties, vertrouw de Heere erin om je relaties over te geven. Geloof in zijn weg en de dingen die Jezus voor jullie toebereidde. De Heere God, die creëerde ons waardig aan zijn liefde, waarde aan het allerbeste van zichzelf, Jezus Christus. En dat is onveranderlijk. Dat is de waarheid waarin jij iedere dag kan en mag staan. Dat is de ware weg naar vrijheid en standvastig leven, in eenheid, in uw huwelijken, in uw gemeentes en in al uw andere persoonlijke relaties. For you are his masterpiece, created anew in Christ Jesus, so the good things he planned for us would be our way of life. Amen. Misschien nog een klein gebed. Hemelse Vader, schenk ons de wil om onze levens in uw handen toe te vertrouwen, dit iedere dag opnieuw. Leer ons de discipline die hiervoor broodnodig is, zodat we niets hoeven te missen van alle wonderlijke, prachtige zaken die u voor ons hebt toebereid in het leven, waarin we mogen genieten van uw wonderlijke, goede schepping en als trouwe knechten en dienstmeiden mogen uw karakter weerspiegelen en velen daardoor uw oprechte liefde voor de geschapen mens mogen leren kennen in uw heilige naam. Amen.